Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
En sportvoedingsmerk Ministry. Ga naar ministry.com voor meer.
Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met deze week Jurie Eindsen en ikzelf, Maxi Morsels. We gaan het hebben over dilemma's. Er is een Giro-dilemma, er is een Olympische Spelen-dilemma en er is een Tour de France-dilemma. Of we ze kunnen oplossen, dat gaan wij aan het eind van deze aflevering weten. We gaan het ook nog hebben over Laurens ten Dam. Die heeft namelijk een nieuwe functie als bondscoach van het gravel. En ja, iedereen die daar aan mee wil doen, weet nu waar hij aan toe is. Jurie gaat het toelichten. En natuurlijk Van der Poel, de man van het voorjaar, zit ook met een aantal dilemma's. En wij gaan nog eens een keertje afbellen welke dilemma's dat zijn. En wie is Michael Zeilaert? En dat bedoel ik niet de echtgenoot van Leontien van Morsel, maar de winnaar van de eerste etappe, of de proloog, in de ronde van Romandie. Dit en meer in deze aflevering van de Wielerflits podcast. Jori, weet jij wat het best gelezen bericht is deze week?
Nee, weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet gekeken op Google Analytics.
Dat is dat Herbert Dijkstra stopt als commentator van de NOS.
Ja, dat is wel eentje die ik wel zag aankomen, eerlijk gezegd.
Ja, het is sowieso best wel een kleine carousel in het commentaarvak. Een hoop wisselingen eigenlijk de laatste jaren. Dat zijn normaal gesproken posities die heel lang vast blijven liggen. Maar vorig jaar dus al Maarten Ducro die af heeft gezwaaid als analist. En nu dus ook Herbert Dijkstra die stopt vanwege lichamelijke problemen, onder andere. En daarmee toch wel een einde aan een iconisch duo.
Ja, zeker. Het wereldberoemde kastelenboek van Herbert krijgt straks al dan niet een nieuwe eigenaar. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat dat zo'n icoon voor de Nederlandse wielersport, wat hij toch wel geweest is, na Schio Lippes, die eerder al dit jaar afscheid nam. Nou ja, Mats Mees heeft natuurlijk een paar jaar geleden is afgezwaaid. Dus ja, er zijn wel echt kenmerkende stemmen die horen bij het kijken naar het wielrennen op de NOS. Ja, die zijn nu allemaal vervangen. Dus,
opvallend. Het is natuurlijk veel. Heel veel gelezen. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat er iedereen is bondscoach in Nederland, maar iedereen heeft ook commentaar op commentatoren. En dat is bij deze man niet anders als we ook het commentatoren bespreektopic bij ons op het forum mogen geloven. Hierover gesproken, afgelopen jaar is natuurlijk al Andries Lamin naar de NOS overgestapt, die de vrouwenwedstrijden doet. En als we gaan kijken, dat hebben we nog niet in deze podcast besproken, naar hoe Tom Dumoulin het heeft gedaan als analist in de Waalse Pijl. En ik moet zeggen, een verademing.
Ja, ik heb met heel veel plezier geluisterd. Ik heb er ook nog een Tom daar vorige week uitgebreid over gesproken. Zeg, nou goed, iedereen mag zelf oordelen wat hij ervan vindt. Dat ga ik niet doen. Eigenlijk zoals we Tom ook kennen, zo lachend als in van ja, god, dat is me iets te veel om dat over mezelf te zeggen, zeg maar. Maar nee, ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik kijk eigenlijk altijd de koers op Sporza.
Ik ook.
Omdat ik gewoon die hebben gewoon meer feeling met de sport. En die ademen de koers. En dat vond ik bij de NOS altijd toch iets minder. Zeker toen Mart verdwenen is. Tom inderdaad was echt een verademing. En je merkte ook aan hem dat hij het echt leuk vond. Hè? Ook, er is altijd een afspraak. Ik heb toevallig ook twee keer zelf een test gedaan om als commentator ergens aan de bak te gaan. En eigenlijk is een beetje de regel, de slotkilometer, is voor de lead commentator. Hè. Daarom hoor je ook eigenlijk pas na de finish altijd de co-commentator zijn analyse over wat er zojuist gebeurd is horen geven. Maar Tom was in zijn enthousiasme dat wel een paar keer aan het vergeten. Want die zegt echt een paar keer, hè, toen Williams ook aanzien, waar zijn we nou aan het kijken, Joris? Weet je wel? Waarschijnlijk dat ik denk dat Joris zo op zijn vingers getikt heeft van, dit is niet de bedoeling. Dus nee, dat was wel echt, echt leuk om te horen. En ik heb met plezier in ieder geval naar Tom zitten luisteren.
Ja, hopelijk strikken ze hem ook voor de Tour de France. Dat kan nog heel wat diehard wielerliefhebbers die toch naar de Belg afstemmen. Denk ik echt wel weer terug richting NOS slepen.
De volgende koersen zijn 3 dagen in het Criterium du Dauphiné. Voor de luisteraars.
Dus die komen ook op televisie. De weekenduitzendingen zijn.
Vermoed ik inderdaad, online. Ja.
Dan heb je nog bij Bas van Milke, die bij Eurosport de presentator gaat worden. Die de positie van Sander Kleijkers invult. Die natuurlijk naar Visma Liesebijk is gegaan als persmanager. En is weer een L1 gezicht dat naar Eurosport vertrekt om daar het Giro-programma te presenteren. Ik kreeg nog een persbericht van binnen van Eurosport. Nou, een hele lange lijst aan commentatoren. Die gaan waarschijnlijk weer wisselen met de ochtendshift en de middagshift. Maar voor de fans van Jeroen van Bellegem en Karsten Kroon, die kunnen gerust ademhalen, want zij zijn gewoon weer op positie voor die finales. Jori, we hebben dilemma's. Eentje, dat is al richting Olympische Spelen. Dat begint nu in één keer, nu het klassieke voorjaar voorbij is, in één keer op te laaien, terwijl het nog heel ver weg is. Maar als je kijkt naar ook, als we beginnen bij de vrouwen, naar de selectieplekken, dan is Loes Gunnewijk, die haar vertrek inmiddels heeft aangekondigd als bondscoach, heeft daar nog wel een flinke puzzel te leggen. Want maar 4 plekken. En als je gaat kijken naar wie het goed hebben gedaan in het klassieke voorjaar, dan zijn er eigenlijk veel meer rensters die daartoe in aanmerking komen. Wie moet er buiten laten? Wie vangt de bot?
Ja, that's the question. Normaal gesproken zou je zeggen, laat ik zo zeggen, Elle van Dijk is zeker. Die als tijdrijster en ook de manier waarop ze dit voorjaar weer gereden heeft. Ik denk dat we die gewoon al kunnen invullen. Die is zeker. Hè. Nederland mag het maximale aantal van 4 rensters afleveren. Waarvan er ook 2 de tijdrit moeten rijden. Dan zit je bij Van Dijk toch met iemand die die haar strepen ook op dat vlak verdiend heeft. Is iemand die wat recht kan zetten in koers. Zelf eventueel ook kan winnen. Denk bijvoorbeeld terug aan het EK in Trento. Dan is het denk ik 2001 waar we het over hebben. Waar ze ook natuurlijk zelf de wegwedstrijd won.
21.
21 inderdaad. En dat is iemand die je denk ik blind kunt invullen. Nou, dat geldt ook voor Demi Vollering. Hoewel ik haar niet per se indrukwekkend vind tot op heden dit jaar. Als je haar uitslagen erbij pakt, kun je zeggen, hoe kun je dat nou zeggen? Nou ja, vorig jaar was het natuurlijk een drang cru jaar voor haar. Dit jaar is het ietsje minder. Nog niet gewonnen, maar aan de andere kant, die uitslagen spreken ook wel voor zich. En ik denk dat Vollering er altijd gaat bij zijn.
Ja, ben je best voorzichtig, hè? Van 5 klassiekers winnen naar 0 winnen. Ja, dan zit je er dichtbij. Maar uiteindelijk op dit niveau gaat het uiteindelijk natuurlijk om de overwinning. En dan heeft ze natuurlijk best wel in ieder geval het geluk niet aan haar zijde gehad. Al kan je ook op het tactisch vermogen af en toe wel een
vraagtekentje plaatsen.
Precies, want in Luik was dat natuurlijk ook een beetje onhandig.
Ja, nee, inderdaad. Dat
kan. Voor de Olympische Spelen wel een zekerheid. Zeker vooral, als in de rest van de Tour de France.
Ja, precies. Vooral ook omdat er nog een 2e tijdrijder naartoe moet. Nou, dat zou Vollering natuurlijk ook heel goed kunnen. En ja, dan ben je nog op zoek op dat. Hè, want het is een beetje een klassieke profiel. Het zit een beetje tussen de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race in. Nou ja, en als we dan de Gold Race erbij pakken, hoewel die wel was ingekort dit jaar, kom je voor mij toch uit op een Marianne Vos die misschien wel beter dan ooit is. En een Lorena Wiebes wat gewoon de beste sprinter van de wereld is. En die ook inhoudt. Laat zien dit jaar. Dan zit je al op 4. Maar ja, aan de andere kant, er zijn ook andere rensters die dit voorjaar echt wel heel erg goed hebben gedaan. Ik moet bijvoorbeeld ook denken, wat je ook nog zou kunnen doen, als je toch denkt van, ja god, ik weet het niet, met Vollering bijvoorbeeld. Ja, Rianne Marcus was vorig jaar met afstand de beste tijdrijdster van Nederland. Is iemand die zaken recht kan zetten. Hè? Ook de manier waarop ze nog Vos helpt in de finale van Luik-Bastenaken-Luik afgelopen weekend. Ja, dat is wel iemand die de zaken nog kan rechtzetten. Hè? Als je toch naar het profiel kijkt, daar is Lotte Kopecky in mijn ogen absoluut de topfavoriet. Als je Vos bij haar in de buurt kan blijven houden, dan wil ik dat altijd nog wel eens zien. En datzelfde geldt voor Wiebes. Ja, en dan heb je misschien wel baat bij, naast Van Dijk, nog iemand die dat gat zou kunnen dichthouden. Anderzijds verlies je dan wel een andere tactiek door bijvoorbeeld Vollering die je wel kunt laten aanvallen. Maar goed, we hebben ook allemaal een heel goede Sherin van Alroyen gezien dit voorjaar. Amber Kraak die heel veel indruk maakt.
Ja. Maar zeker van Alroyen, als je kijkt tot hoe diep zij in de finales, zowel in Gent-Wevere, maar ook Ronde van Vlaanderen steeds meegaat. Hetzelfde werk verzet als Marcus heeft gedaan, zou die prima een van die plekken in kunnen nemen in die rol. En ook nog iemand, ja, het afmakend vermogen daar, dat is nog niet haar allersterkste punt, maar wel iemand die tot diep in de finale mee kan gaan en bereid is te werken. Want je kunt in beide voorjaarsklassiekers zeggen dat ze zich echt geofferd heeft. Dan waar dat niet altijd, waar als ze voor zichzelf had gereden, dat prima te verdedigen was geweest.
Ja. Plus dat zij ook in ieder geval Europees kampioen, volgens mij vice wereldkampioen tijdrijden bij de belofte is. Dat zou dus ook iemand kunnen zijn die naast Van Dijk dat plekje invult. Ja, en voor de rest heeft ook Puk Pietersen natuurlijk heel veel indruk gemaakt dit voorjaar. Maar zij focust zich wel volledig op de mountainbike. Dus dat wordt denk ik een lastig verhaal. Maar goed. Ja, er zijn ook andere renners, hè. Noem een Fem van Empel, noem een Yara Kastelein. Lucinda Brandt, die wel een heel goede koers in één keer weer reed in Luik. Talita de Jong, die we al een paar keer besproken hebben dit voorjaar, die echt weer terug lijkt te zijn. Nou ja, en dan heb je, als je het hebt over iemand die zich volledig wegcijfert, een Floortje Mackay bijvoorbeeld. Hoewel ik haar dit voorjaar wel iets vaker had willen zien. Maar ja, de opties zijn er ruimschoots. Het is alleen jammer dat Nederland maar vier rensters mag afvaardigen. En ik denk dat ze wel vaststaan met Van Dijk, Vollering, Vos en Wiebes. Maar goed, mocht er al iets nog gebeuren onderweg, want dat kan gewoon ook nog natuurlijk, dan is er wel ruimte genoeg om nog mensen te laten invliegen.
Ja. Nieuws heet Van der Naald is dus dat de bondscoach aan het eind van het seizoen, of na het WK, vertrekt bij de KNWU. Dan hebben we het over Loes Schunnewijk, Olympische Spelen. EK, WK, dat gaat ze dus nog doen. Goed, wij zijn inmiddels zijn een beetje bekend van gelijk te gaan kijken naar lijstjes. Wie zijn mogelijke opvolgers? Die oefening, daar is niet heel veel tijd voor geweest. Hebben we al eventjes gedaan. Komen we zeker nog wel even later op terug. Wie zet jij in pole position?
Nou, ik vond de suggestie die Nick in onze groepsapp stuurde heel goed. Iris Slappendel heeft de laatste jaren in verschillende functies haar rol vertolkt na haar actieve carrière in het vrouwenpeloton. Was een heel goede renster, maar niet van het kaliber wereldtopper. Ik denk dat zij wel iemand is die een team kan smeden, die weet hoe vanuit haar rol als helper in het verleden weet hoe je een succesformatie maakt. Terwijl als je bijvoorbeeld toppers hebt als voormalig toppers als Anna van der Breggen of Annemiek van Vleuten. Dat zijn natuurlijk echt winnaars die dat altijd zelf hebben moeten afmaken. Zeker toen Van der Breggen en Van Vleuten nog in die selectie zaten, was dat wel vaak een soort twee kampen in die nationale selectie. Ik weet ook niet in hoeverre dat dan een rol speelt. Hè. Van der Breggen zit natuurlijk nu nog bij SD Works. En bij diezelfde ploeg zie ik dan ook nog wel een bepaalde constructie zitten. Dit jaar is Chantal van den Broek Blaak teruggekeerd na haar zwangerschap. Heeft misschien nog niet de resultaten gereden die we van haar gewend zijn. En ja, heeft nog een contract tot het einde van het jaar. En bij Chantal zou ik nog wel zoiets kunnen zien. En dat vind ik ook een beetje zo'n smeder. Is natuurlijk zelf ook wereldkampioen geworden in 2017 in Bergen. Maar dat vind ik wel een smeder, denk ik. Zoals ik haar ken, die dat ook zou kunnen. Een ploeg.
Ja, maar dan moet ze wel alles beginnen met haar carrière te beëindigen. Dat is natuurlijk nog niet
precies, duidelijk. Precies, dus daar loop ik wel op vooruit.
Ja, en bij Iris Slappendel, daar is natuurlijk wel ook nog een flinke kanttekening te maken. Want zij zit natuurlijk, heeft die Cycling Alliance opgezet. Hè, dus een vakbond, ook voor vrouwenwielrennen. Daar is ze heel erg mee begaan. Ja, dat soort zaken zijn niet te verenigen met het bondscoachschap. Net als dat ze ook commentator is bij Eurosport. Dat soort zaken moet je dan wel gaan opgeven. Nou, ja. Eurosport commentaar, dat zijn vaak freelance klussen. Dat zou nog kunnen. Dan kan je na je bondscoachschap ook weer gaan doen. Maar ze helemaal uit die vakbondstructuur, iets waar jaren aan gebouwd is, dat is natuurlijk wel een grote verandering voor een job die rond eigenlijk 2 en soms 3 weken in het jaar de topprio is. Ja, je ziet al bij de mannen dat het gecombineerd wordt met ploegleiderschap van een opleidingsploeg. Ja, het vakbondschap met het bondcoachschap, dat lijkt mij wat lastig te rijmen. Maar goed, wie weet is, staat ze er voor open, dat weten wij natuurlijk niet. In ieder geval warme aanbeveling voor de KNWU om toch eens haar te gaan polsen. Ik zat nog te denken aan andere namen die voorbij kwamen, waren Natasja den Oude. Zij is natuurlijk nu ook weg bij AG Insurance. Kent het vrouwenpeloton van binnenuit. Daar aangekoppeld hebben we natuurlijk ook Servaas Knave.
Ja.
Die daar nu nog zit, maar het zou mij verbazen als die daar zo blijft als je vrouw per direct opstapt. Goed, weten we niet, maar die zou geschikt zijn. En bij SD-Works natuurlijk ook nog Lars Boom. Ga je wel naar mannen kijken?
Ja, klopt. Maar dat is wel iemand die daar zijn werk goed doet. Het is inderdaad niet eens zo'n heel gekke optie. Ik had er nog niet over nagedacht.
En we hebben natuurlijk nog wel eens een warme lobby gevoerd voor het bondscoachschap bij de mannen. Dat is toen niet naar geluisterd.
Nou, ik weet waar je naartoe gaat.
Een verkeerde optie. Ja, maar dit bondcoachschap, dat zou hem misschien
wel beter passen. Dan zijn die kleurrijs van Wielenflits weer.
Precies. Michel Cornelissen.
Ja, nee, zeker. Die reelt en zeilt nu de vrouwenploeg al 2 jaar bij Alpecin de Koning. Dat gaat hem ook heel goed af. Ik denk wel dat hij als motivator en nu ook zijn ervaring in het vrouwenpeloton, dat best wel een hele goede fit zou kunnen zijn. Alleen heb ik wel het idee dat hij het ontzettend naar zijn zin heeft bij de Broers Roodhoofd. En ja, goed, dat zou je dan denk ik ook moeten opgeven.
Ja, goed. Komen we nog wel eens een keer op terug. Dit nieuws is heet van de naald. Daar gaan wij nog eens diep over nadenken en wat artikelen aanwijden. Het parcours. Is dat te zwaar voor mannen als Van der Poel, Wout van Aert en Evenepoel?
Ja, nou Evenepoel niet, maar zeker voor Van der Poel en Van Aert.
Ja, want na Luik-Bastenaken-Luik doemde in één keer deze verhaallijn her en der op. Ja, als je natuurlijk naar het koersverloop kijkt van Luik-Bastenaken-Luik, is dat natuurlijk geen heel grote verrassing.
Nee, ik denk dat als we dan naar Van der Poel kijken, de regerend wereldkampioen, die daar denk ik de beste koers gereden heeft die kon rijden, berekenend eigenlijk tegen zijn normale koersgedrag in, sleept hij toch nog een podiumplek uit het vuur. En dat is gewoon echt knap, want als je ziet dat hij op geen enkele beklimming overschot had, en echt wel werd gepasseerd door een aantal veel betere klimmers. Ja, doet mij het vermoeden dat als je dan toch kijkt naar de hoogtemeters die het WK telt, dat zijn er zo'n 200 meer dan dat Luik-Bastenaken-Luik heeft. Ja. In mijn ogen, er zitten ook 2 klimmen in, waarvan eentje best wel lang is. En dat gaat weliswaar 6%. Ik denk dat dat nog wel te doen is. Maar vooral die andere van, wat is het? Uit mijn hoofd 1,3% aan 8%. Ja, dat is natuurlijk wel te vergelijken met de Lara Doet. En daar hebben we allemaal gezien dat Van der Poel niet een antwoord had op Pogacar. Die in mijn ogen samen met Evenepoel daar straks in Zurich de absolute topfavoriet is. En ook Van Aert met Van der Poel hebben daar in mijn ogen, en dan zeg ik het vrij hard, niets te zoeken.
Hij zegt niet eens van start gaan.
Nou ja, goed, tuurlijk. Weet je, je gaat start, straks kun je wel altijd winnen.
Ja, je gaat er wel een Pogacar tegenkomen die een Giro en een Tour gereden heeft. Hè. Die gaat er wel ietsje uitgewrongen zijn.
Ja, maar goed, je komt wel een Evenepoel tegen die nu misschien niet de meest ideale voorbereiding heeft op de Tour. En dan nog, vermoed ik dan alsnog, enigszins fris is. Of in ieder geval minder afgepeigerd dan dat Pogacar is. Nou ja, Wout van Aert moeten we helemaal afwachten hoe dat komt. Hè. Die gaat natuurlijk straks ook naar de Tour. Gaat goed. Maakt al bijna 100 kilometers deze week. Er kwam nog een mooi filmpje dat hij ook weer echt op de racefiets zit. dat ziet er goed uit richting de Tour. We hebben natuurlijk pas over het WK, dat is eind september, dus er komt ook nog een Vuelta tussendoor. Maar ik denk ook dat het voor Van Aert, die is nog zwaarder gebouwd dan Van der Poel. En ja, ik weet, Van Aert heeft ook op het podium gestaan voor Luik. Heeft fantastisch gereden in de Tour, waar hij op Otakam, waar wij toen bovenop in dat zonnetje leggen, 2 jaar terug, Pogacar de vernieling ingereden. In die rit die Vingegaard uiteindelijk won. Ja, weet je, dat soort dingen kunnen wel, maar ja, ik kan me niet voorstellen dat dat nog een keer gaat.
Nee, maar zeker met die vergelijkingen, weet je, dat kon op Otakam, omdat er al, wat was dat toen, dik twee weken koers
2,5
in de
week.
Zat.
Ja, 2,5 zeker als etappe
18. Dat heb je hier natuurlijk niet het geval. Hè. Dit is met rust daar naartoe bouwen.
Ja. Het enige waarvan ik nog zou kunnen zeggen, oké, dan zou het kunnen, is als Van der Poel voor het mountainbiken kiest deze zomer. Ik weet dat hij in 2019, zeg ik uit mijn hoofd, na het klassieke voorjaar, vermagerd is. Ik weet nog dat hij toen of de short race of de hoofdwedstrijd won in Alpenstad. En toen zag ik een foto van hem en toen dacht ik, hé, hij is wel heel scherp. En toen heb ik hem gebeld voor een interview. Ik zei, ja, verbeter me vooral als het niet zo is, maar je lijkt magerder te staan of lichter te staan dan dat je tijdens de klassieke periode was. Nou, toen zei ik ook, ja, dat klopt. Dankjewel, mooi dat je dat ziet. En dat was in functie toen van de Olympische Spelen die een jaar later zou zijn in Tokio. Was er geprobeerd om van ongeveer 75 kilo naar 70 kilo te gaan. Omdat dat beter zou passen in het mountainbiken. Nou, in 2019 was hij ook echt heel goed in die wereldbekers toen. Uiteindelijk gingen die spelen niet door in 2020. En in 2021 is dat vermageren uiteindelijk niet zo gegaan als dat het moest. Omdat het natuurlijk een heel apart seizoen werd. Maar ja, als hij daar nu weer voor kiest. Ja, stel hij vermagert.
Maar wat gaat hij vermageren? Heel veel vet zit er niet aan. Dan moet je de spier gaan afvallen.
Precies, maar goed, dat is natuurlijk wel nodig om beter te kunnen klimmen. Wat nodig is tijdens ook het mountainbiken, waar gewoon heel veel klimvermogen gevraagd wordt. En ja, als je dat doet, en hij heeft ook gezegd van, de Vuelta zou ook een optie kunnen zijn als ik nu een keer geen Tour doe. Ik weet niet of je het parcours gezien hebt van de Vuelta, maar voor een type als Van der Poel, en ook voor sprinters bijvoorbeeld, is daar niks te halen. De Vuelta telt 21 etappes, en ik denk dat er ongeveer 43 bergop aankomst hebben. daar heeft hij in die zin, ook als hij zich wil voorbereiden, niks te zoeken, tenzij hij iets gewicht verliest. En als hij dat doet, dan ben ik van mening, oké, misschien zou er dan wel wat mogelijk kunnen zijn.
Ja, of bedenk
op het WK.
Hoeveel wedstrijddagen gaat hij hebben indien hij geen Tour de France rijdt? Ik bedoel, hij staat er nu op 200 te tellen. Doe je daar geen Tour bij en vanwege de opbouw of weet ik van mountainbike wedstrijden, dat zijn ook geen meerdaagse. Dan kan hij zomaar in september aankomen met minder dan 20 koersdagen. Dan kan je toch prima nog een Vuelta rijden om mee te rijden. Afgelopen Tour de France heeft hij ook meegereden zonder heel vaak tot het gaatje te gaan.
Ja, maar toen was er nog een duidelijke doel van voorbereiden en dus Philipsen helpen. Maar geloof mij, ik zie niet in dat er heel veel sprinters aan die start staan van de Vuelta. Zeker Philipsen niet. Ook omdat dat WK in België, of het EK in België een week voor het WK echt iets voor sprinters is. Nou, daarvan zie ik Philipsen wel een hoofddoel maken. Dus ja, de vraag is als je puur alleen maar rijdt om af en toe mee te zitten in de vlucht, wat hij natuurlijk ook al in die Tour heeft gedaan, van vorig jaar in aanloop naar dat WK wat zo succesvol was.
Ja.
Ja, met al die bergetappes is dat gewoon een stuk lastiger met hoe die nu is. En ja, we gaan het moeten zien. Het is nog ver van ons bedshow, maar ja, ik kan me niet voorstellen dat hij daar hoe die nu gebouwd is, dat hij dan echt iets.
Ja, maar
iets
Juri, je gaat ook niet in een half jaar tijd even helemaal kunnen transformeren naar een.
Nee, zeker, dat kan ook niet. Dat kan ook niet. dat kan ook niet. Maar ja, goed, wat ik zeg.
Ik wil nog heel even terug naar die Olympische Spelen. Want één aspect slaan we daar natuurlijk ook over. Is dat ploegen maar met 4 of 3 renners. En sommige teams zelfs kleinere selecties, landenselecties van start gaan. Dus het hele koersverloop kan ook al een grote, of gaat ook een grote tegenstander zijn. Hè? We zagen het eigenlijk al in Luik Bas Snaken Luik, zo'n scenario lange tijd te voltrekken. Beter gezegd, hoe vaak heb jij Van der Poel afgeschreven?
Ik denk een keer of 3.
Minstens, dat zit je nog aan de lage kant, denk ik. Dat ik zei, boek dicht, gaan we niet meer zien. Nou, meneer wordt wel nog 3e. Natuurlijk, ja. Dat is dan een groot verschil tussen met de nummer 1.
Ja, maar ik moet ook zeggen dat er op dat moment, zeg maar, dat hij achterop reed, er werd geen barrage gemaakt. Nee. Met andere woorden, en later is dat toch teruggezet. Dat duurde echt nog een kwartier of zo wat. En is er alsnog barrage gemaakt en kon die groep zo terugkeren. Want iedereen riep wel schande van die Bahrein-auto. Maar er is barrage gemaakt. Op dat moment mocht het op die manier, omdat er, normaal is er een regel, als er door valpartij renners achterop geraakt zijn, mogen die terugkeren achter de auto's. Alleen, dat duurde nu heel lang. Die beslissing werd pas, Christophe Roodhoff zei dat volgens mij, die werd pas na een kwartier of 20 minuten gemaakt. Dus ja, die situatie daarvoor waar geen barrage in gemaakt was, ik zou niet kunnen inzien hoe die dan terug waren gekomen.
Nee, eens.
Maar dus vandaar dat ik hem 3 keer afschreef.
Ja, maar dat is de koersverloop. En zo'n koersverloop, dit soort situaties kunnen ook in de Olympische rit gaan gebeuren. Er is veel minder controle. Je kunt het uitleggen als, ja, dan gaan de renners juist veel dichter bij elkaar blijven. Maar dit is natuurlijk uitgelezen kans voor, laten we zeggen, de schaduwfavorieten. Die maar 1 of 2 pijlen hebben om af te schieten. Daar waar Van der Poel en Pogacar en zo misschien wel 5 pijlen hebben. Dat die wel er veel eerder aan gaan en gewoon de gok wagen. Want ja, verliezen doen ze in principe toch. Alles wat ze dan moeten aan de hand van het koersverloop, kunnen die nog winst, kunnen die er meer uithalen.
Ja, dat vind ik toch wel heel lastig. Want het peloton op de Spelen is 90 renners groot. Waarvan je de helft op dat lokale circuit al kwijt bent. Met alle respect, maar er doen ook renners mee uit bij wijze van Taiwan en Mozambique.
Ja, maar dat was in Tokio ook het geval bij de vrouwen. En er was er ook 1 team veruit het sterkst. Nou, weet hoe dat is afgelopen.
Ja, nee, dat snap ik wel. Dat kan ook nu. Maar ik verwacht gewoon op dit parcours dat je veel meer een scenario krijgt zoals dat ook in Glasgow was. Dat je heel snel man tegen man krijgt. Ja, en dan is het een open koers. En dan is de vraag, ja goed, ga je met 3 kopmannen starten als Nederland zijn? Hè? We mogen maar 3 renners afvaardigen, waarvan 1 tijdrijder. Of kies je voor een ander traject? Hè? Ik zag bijvoorbeeld dat de Denen hebben als eerste land hun eerste 3 van de 4 renners bekendgemaakt. Ja, die nemen bijvoorbeeld Murkoff mee, tweeledig. Want die rijdt ook op de baan en zodoende kunnen ze een extra baanrenner meenemen. Zoals ook Nederland in Tokio heeft gedaan met Juri Havik. Dus ja.
Gaat overigens niet opnieuw gebeuren.
Nee, maar dat lijkt me ook logisch. Want ze mogen maar met 3 rijden. En ja, zo'n scenario als wat het toen was, die is er nu denk ik ook niet. Met de baan.
En er is nog een situatie. Er is geen goede 4e baanwielrenner. Dus er is helemaal geen keus.
Nee, precies. Dus ja, weet je. Goed. Ik kan me ook niet voorstellen. We mogen maar met 3 dus starten. Dat Moerenhout akkoord gaat met het opofferen van al nog een plek. Dus we gaan het moeten zien. Maar ik denk wel dat er landen zijn die, hè, België mag bijvoorbeeld ook met 4 starten. Nou ja, Van Aert en Evenepoel zijn zekerheden. Zeker ook met die tijdrit. Maar ja, Philipsen zal ook meegaan. En wat met De Lee bijvoorbeeld?
Olympische Spelen.
Ja, of komt daar dan toch... Ja. Of komt daar toch een knecht bij bijvoorbeeld? Die hebben die luxe wel en dat heeft Nederland eigenlijk niet.
Hey, maar die sprinters hebben daar toch helemaal niks te zoeken op dit parcours?
Maar het hangt tussen Vlaanderen en de Amstel in, dat Olympische parcours. Ja, een De Lee heeft dit voorjaar natuurlijk is compleet in het water gevallen. Maar, ja.
Ik zou dan veel sneller gaan kijken naar een Van Gils.
Ja, bijvoorbeeld. Dat is ook een heel goede suggestie.
Of Stuiven.
Ja, precies. Alleen, wat ik zeg, die plaatsjes zijn gewoon heel duur. En dus denk ik ook wat jij zegt, oh, die schaduwfavorieten. Ja, zo heel veel zullen daar niet aan de start staan. Want die selecties zijn gewoon maar heel klein.
Nee, nee. Hoe kom je aan de start van het EK WK Gravel?
Aan de start komen is niet zo'n probleem. Tenminste, er zijn wat aantal zaken veranderd. Vorig jaar was het zo dat als je een UCI-licentie had op Conti, Pro Team of World Team niveau, kon je sowieso deelnemen aan het WK in Italië. Maar goed, de gravel profs, om het zo maar te zeggen, ja, die hebben natuurlijk geen Continental Pro Team of World Tour licentie. En dan spreek ik over jongens als Laurens ten Dam, Ivar Slik, Nicky Terpstra.
Die... Ja, hij kan dus zichzelf gaan selecteren.
Ja, precies. Nee, die moesten dus bedelen om wildcards. En ja, die waren er. En die mochten toen ook nog uitgedeeld worden aan de agegroupers. Dus ja, dat was echt nog wel een strijd. Nou, die regel is veranderd. Nu is het zo dat de top 25% of de eerste 25% in de uitslag van een vak die start, mogen naar het WK. Dus, en dat geldt voor de UCI Gravel Series wedstrijden. Nou ja, dan krijg je straks dus een heel groot deelnemersveld op het WK. Want volgens mij zijn er iets van 12 van die wedstrijden. Nou, reken maar uit.
Als je maar er zit geen limiet op.
Nee, dus als je bij de top 25 rijdt in een UCI Gravel Series wedstrijd, mag je naar het WK. Nou, komende zondag 28 april is Gravel Fondo Limburg, de eerste Nederlandse wedstrijd in die serie. En als jij dus in je vak, dus dat kan het elite vak zijn, maar dat kan ook je age group zijn. Er zijn heel veel age group vakken. Als je bij de eerste 25% van jouw vak finisht, mag je naar het WK. En dat is dit jaar in Oud-Heverlee. Dat ligt naast Leuven in België, dus het is om de hoek. En de wildcards, ja, die mag ten Dam alleen nog maar uitdelen voor de elite categorie. Dat zijn de 20 bij de vrouwen en de mannen. Dus dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn 12 vrouwen en 8 mannen. En daar is ten Dam al een lobby voor begonnen. Ten Dam is natuurlijk aangesteld als bondscoach onlangs voor het gravel, als eerste bond ooit. En ja, die is al een enorme lobby begonnen en heeft onder meer Dylan van Balen, Mike Teunissen, Tijmen Arendsman, Pim Rolnaar, David Haverdings en zelfs Mathieu van der Poel benaderd om mee te doen. En heeft gezegd, ik ga er voorlopig 19 uitdelen en eentje houd ik achter in mijn zak, mocht van der Poel denken, eind september, ik wil wel meedoen. Want ten Dam zei, ja, die denkt toch niet verder dan morgen. Dus die houdt één voor Van der Poel in zijn achterzak.
En als die... En dan wie zou die dan ultiem kunnen gaan? Ja, dan moet het tegen die tijd natuurlijk bekeken worden als Van der Poel niet gaat.
Nee, precies. Dus dat zou iedereen nog kunnen zijn. En voor hetzelfde geld zegt de Van Balen, nee joh, dank je, dat gaat niet lukken. Maar,
maar krijgen dan alle gekwalificeerde... Want er worden gewoon natuurlijk in landentenues gereden. Krijgen die ook allemaal een tenuutje van de KNW?
Nou, dat heb ik dus ook gevraagd. Zoals je kunt zeggen, hè, zoals je zegt, ja, maar dan gaan er wel. Ja, bij iedere wedstrijd mag de eerste 25% naar het WK. Dat klopt. Dus het kan best zijn dat de Nederlandse selectie straks uit 300 gravelers bestaat. Verdeeld over de elite categorie en de age groupers. Nu heeft de UCI verplicht dat de elite categorie het huidige tenue moet dragen van het Nederlands team. Nou, daarin gaan ze faciliteren. Dat in ieder geval als iemand dat niet heeft in de elite categorie, dat ze een shirtje en broekje van de KWU krijgen. En alle agegroupers moeten wel verplicht in een Nederlands tenue rijden. Maar dat mag bewijzen van ook een tenue uit 2001 zijn. Of nou ja, in ieder geval een oranje tenue. Zoals het ook de laatste jaren was. En ik zei nog tegen Laurens, ja, maar goed, zou het dan niet mooi zijn dat de KWU iedereen in zo'n pakje steekt? Hij zei, ja, maar reken dat maar eens uit. Een tenuutje kost al gauw 100 euro. Keer 300, dan wordt dit WK ongeveer het duurste kostenpotje van heel de KMU in een jaar. Dus hij zei, ik hoop ook dat alle agegroupers dat begrijpen, dat dat niet kan. Maar hij zegt, er zit mogelijk wel nog iets in dat we een actie met de kledingsponsors van de KMU doen. Dat er bijvoorbeeld met een mooie korting voor dat WK Gravel ook voor de agegroupers ja, een up-to-date tenue besteld kan worden.
Helder verhaal. En heeft Laurens zichzelf eigenlijk al gekwalificeerd?
Ja, dat heeft hij. Ja. Ja, en dat gaat nog
In die wedstrijd van Johnny Hoogeland. Of daarvoor al.
Nee, in die wedstrijd van Johnny inderdaad. En wat nu wel zo is, het is een individuele sport. Je plaatst je ook individueel. Dus als je een licentie hebt en je bent bij die eerste 25% in een uitslag, krijg je een mailtje van de UCI. Je hebt je geplaatst voor het WK. Hier kun je inschrijven. En de KNWU wil daar graag iets meer werk van maken, dat het iets centraler wordt. Dat er bijvoorbeeld ook een Nederlands Hong komt, een vaste uitvalsbasis waar iedereen die meedoet terecht kan om bijvoorbeeld zijn nummers op te halen of verkenning te doen, dat soort zaken. Ze gaan dat wel groots aanpakken.
Goed. Trouwens nog even over het voorjaar. Hè. We hebben natuurlijk een klassieke voorjaar, dat is nu helemaal ten einde. Maar wat weet je daar nog van? Nou, dat kun je gaan testen, want we hebben een quiz gemaakt. Die heeft onze stagiair Mark gemaakt. 15 vragen en ik had gezegd, het moet niet te makkelijk zijn. Nou, dat heeft hij goed in zijn oren geknoopt. Want het is best wel een leuke, maar ook lastige quiz. Je ziet heel vaak van die quizzen die denk je, ik wil wel wat meer uitgedaagd worden. Nou, dat kan met deze quiz. Die komt deze week online. 15 vragen. Jury, gaan we ook even spelen. Komen we volgende week op terug met hoeveel vragen je goed had. Ik ga mijn score niet zeggen, want die was namelijk... ik had niet alles goed, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus die komt deze week online, de nieuwe quiz. Wie heeft het ploegleider? Dat is natuurlijk ook ten einde. De klassieker spel. Vierde plek geëindigd. Ondanks twee keer niet te hebben ingevuld, vind ik dat nog niet eens zo heel erg slecht. Maar het podium had ik in zicht. Het zat er helaas niet in. Dan hebben we het over de Wielerflits redactiepool. Hè, want tegen alle spelers zijn we met z'n allen zwaar geklopt. Zelfs jij, Jury.
Ja.
Of eigenlijk nee, ook zeker. Jij.
Ja, en ik ben ook als tweede in de redactiepool geëindigd. Gokje genomen om niet zoals iedereen Maxim van Geels te nemen, maar Juan Ayuso. En dat is me duur komen te staan, want het verschil tussen Zeger, die uiteindelijk de redactiepool gewonnen heeft, en mezelf, was een punt of 23. En Maxim van Geel scoorde er 29 in Luik-Bastenaken-Luik. Dus had ik die gehad, had ik uiteindelijk gewonnen. Maar ja, goed, soms neem je een gok. En ja, dat raden ze nog altijd af. En dat moet ik voortaan ook maar in mijn oren knopen.
Ik was natuurlijk weer opnieuw aan het vergeten om mijn poeltje in te vullen voor Luik. En toen kreeg ik nog van mijn vaste fietsmaat Sjoerd nog een appje van, hey, vul hem even in. Dat was 4 minuten voor de deadline. Toen moest ik dus geen tijd om te puzzelen. Toen heb ik last minute nog Bardet gekozen. Nou, dat was geen verkeerde keuze. Daarmee had ik het hele podium in mijn team. Maar het heeft me er wel van weerhouden om alsnog het podium van onze redactiepool te halen. Maar we krijgen een nieuwe kans. En iedereen krijgt een nieuwe kans. Want ook de Giro die zit er natuurlijk aan te komen. Volgende week een uitgebreide voorbeschouwingspodcast erop. Alle voorbeschouwingen die zijn ook al, staan ook al in de stijgers. Maar ook het puzzelen kan beginnen. Want Wielerflits ploegleider heeft ook weer een spel tijdens de Giro. Meld je aan. Dat kan via ploegleider.wielerflits.nl. Vul je team in. De spelregels die gaan we ook nog even voor je uitleggen. Want die zijn ietsje anders dan tijdens het klassieke seizoen. Maar de hele voorpret kan beginnen. Op het Wielerflits Forum kun je gezellig mee discussiëren over de keuzes. Want de eerste 100 renners die zijn al met waardes bekend. En Jury, ga ze nog niet verklappen. Maar jij bent er natuurlijk al doorheen aan het gaan voor onze welbekende pooltips. Heb jij je team al klaar? Nou, dat kan natuurlijk niet helemaal, maar staat hij in de stijgers?
Ja, ik heb met wat er nu beschikbaar is al een vol team gemaakt. Met waar ik nu zou zeggen, oké, hiermee zou ik de strijd willen aangaan. En ja, tegen eind volgende week, als alle selecties inmiddels bekend zijn, zal ik nog een keer een update doorvoeren om hier en daar wat te wisselen. Maar het is een interessante Giro. Veel kansen voor de sprinters. Geen zware slotweek. Pogacar, wat een no-brainer is, want die kan wel 7 etappes winnen.
Dat was eigenlijk mijn vraag. Hoeveel ritten denk je dat hij gaat winnen in de Giro?
Nou ja,
7 dus.
Ongeveer. Kijk, ik denk wel dat Pogacar in deze vorm en zeker ook de concurrentie die er vooraf niet echt lijkt te zijn, zouden we wel, en dan kunnen we collega Niels de Wit wel opzetten, een record kunnen zien. Want wat is het grootste aantal ritzegens de laatste jaren in een grote ronde? Ik denk misschien een keer 6 van Cavendish.
Ja, en de Kittel ook wel een keer in de buurt geweest is. En als we natuurlijk verder...
5 is wel een aantal keer gebeurd door de sprinter.
Ja, nee, Cavendish, ik denk dat dat record recent bij Cavendish zit. Gaan we inderdaad Niels is laten uitzoeken. Ja, en ik geloof de meeste ritten in een grote ronde moet op naam staan van Freddy Martins in die Vuelta. Dat waren geloof ik.
Ja.
Dat had 21 ritten of zo op 27. Dat was echt ongekend. Die won bijna alles.
Ja.
En dat was in de Vuelta notabene, maar dat was wel nog een hele andere Vuelta. Niet zoals we die nu kennen. Pogacar krijgt gelijk al op dag 1 de kans om de leiderstrui te gaan dragen. Denk je, is het wel eens voorgekomen dat iemand van start tot finish de leiderstrui heeft gedragen?
Ja, zeker. Ja, ik heb het ergens in mijn achterhoofd zitten. Het is ook vrij recent nog wel gebeurd. En ik denk dat het Pogacar zelf is geweest. Nee, dat kan niet.
Nee. Het is wel al een tijdje geleden. Wij leefden wel al. Tweetje van Stats on Cycling. Hè. Dus shout-out naar Daniel Herbers voor het mooie statistiekje.
Zal het de laatste keer... voordat je het zegt, is het 94-95 geweest in de Giro?
94.
Dan is het Pavel Tonkov, denk ik.
Nee, Tony Rominger. Dat is de laatste geweest in de Vuelta. In 91 Gianni Bugno in de Giro. Dan hebben we Freddy Martins in 77 in de Vuelta. En Eddy Merckx in 73 in de Giro.
En Roger de Vlaming?
Die staat er niet tussen.
In zijn tijd ook niet?
Ook in zijn tijd niet, nee.
Dat is toch een opvallende statistiek. Maar dat is dus heel weinig gebeurd. Dat zou wel een unicum zijn. Maar het zou wel passen dus, in de geest van deze tijd in het wielrennen.
Voor het is in 30 jaar, al is het natuurlijk daarna ook wel... er zijn natuurlijk wel eerder kansen geweest, ook met Armstrong, ook met Froome niet. Maar wel al dat hij hem heel vroeg kon krijgen, is natuurlijk altijd nog de edities geweest dat ze wel het liefst zo snel mogelijk van die trui af wilden. Overigens zat ik te denken aan de editie van Armstrong met die tijdrit bij Futuroscope. Maar toen won David Miller die... won geloof ik die proloog, dus die voor die editie geldt dat al niet. Ik meen 2003. Pogacar natuurlijk grote favoriet voor het klassement. Er zijn natuurlijk ook nog sprintkansen.
Ja.
En een sprinttrein die langzaam op de rails komt te staan. En dan kijken we met een schuine oog naar Turkije, want daar is Jacobsen bezig, die in ieder geval al één rit te pakken heeft, namelijk de openingsrit. Dag 2 en dag 3 zat het geluk nog niet helemaal aan. Ze zeiden, dag 2 was echt lastig.
Ja.
Dag 3 moest hij er wel wat vroeg vanaf, zeg ik dan. Of ben ik dan te hard of te streng?
Nee, dan ben je wel iets te streng, denk ik. Ik vond het in ieder geval mooi om te zien. Toevallig heb ik nog een voor Ride Magazine. Er komt een uitgebreid interview met hem in te staan. Het komende
nou, dat is niet heel toevallig, hoor.
Nee, dat is waar. Maar in ieder geval, daar komt een heel uitgebreid interview met hem en Charlotte Kool in te staan. Toevallig heb ik afgelopen zaterdag nog ruimschoots met hem kunnen praten. Onder meer ook over het sprinten. En ja, goed. Het project bij DSM is natuurlijk... dat is een complete metamorfose geweest afgelopen winter. En dat heeft gewoon tijd nodig. Maar als je toch ziet... in die dat helikopterview in die eerste sprint, in die eerste rit in de ronde van Turkije. De enorme snelheid die Jacobsen heeft, die is er echt. Iedereen lijkt daar à blok te gaan in die sprint. En hij zit daar nog echt heel rustig mee te liften. En 3-4 omwentelingen was hij weg. Hij was zoveel beter dan de rest. Dat was echt indrukwekkend om te zien. Maar sowieso zijn sprinttrein. Helaas is Timo Rozen... door een elleboogbreuk gaat hij de Giro niet halen. Dus het is wel een pionnetje die hij mist. Maar als je toch ziet de overige leden van die sprinttrein... hoe die straks in de Giro eruit gaat zien... met Tobias Lund Andresen en Julius van den Berg... ja, die zijn op punt. De jonge Deen, 21 jaar, ook echt in topvorm. Heeft heel veel power. In die tweede rit die Max Kanter won... zit hij heel lang ingesloten. Zoek die beelden maar eens op... komt hij uiteindelijk toch in het slot vrij... en rijdt hij misschien wel de meest indrukwekkende sprint van allemaal. Nou, die derde rit is vervolgens in de finale heel chaotisch, heel smal. Je ziet daar wel dat ze heel goed gegroepeerd rijden... met onder meer ook weer Van den Berg. Ook Bram Welte dit keer, Lund Andresen en dan Jacobsen. Maar die raken een beetje elkaar kwijt in die wasmachine. Nou, dan zie je Frank van den Broek nog met een inspanning proberen om dat recht te zetten. En uiteindelijk lukt dat niet. Jacobsen zit ingesloten en sprint eigenlijk niet mee. Nou, en in die vierde etappe zien we dus hoe goed ook Van den Berg en Lund Andresen zijn. Van den Berg die echt die Deen naar het wiel van Kanter brengt en hem echt zo wijst van daar moet je zitten, uitstuurt, maar dan vervolgens op dezelfde snelheid eigenlijk naast Lund Andresen blijft zitten, hem coacht nog op dat moment. Is echt knap, hè? Dan rij je gewoon echt 60, 65 in het uur. En dat je dat nog kunt, betekent wel dat ook Van den Berg echt in een heel goede doen is. En Lund Andresen wint afgetekend. Van Poppel zit bij hem in het wiel. Die zit eigenlijk ideaal, maar die komt er gewoon niet uit. En ik denk dat ze deze ronde van Turkije echt nodig hadden om dat vertrouwen op te doen. Maar het lijkt erop alsof ze nu op elkaar zijn ingespeeld. En de wijze ook waarop Jacobsen...
Gaat het natuurlijk ook wel nodig zijn, hè? Want als je gaat kijken naar de concurrentie in de Giro, dat is natuurlijk Kanter gaan ze daar ook tegenkomen. Van Poppel en Welsford gaan ze daar ook tegenkomen. Maar ook Olaf Kooi, Tim Melier, Jonathan Milan, Phil Bauhaus, Caden Groves, Caleb Ewan, Gaviria. Met andere woorden, het is wel een heel sterk, dat is in iedere grote ronde wel zo, maar zeker deze Giro, echt een sterk deelnemersveld.
Ja, maar ik denk wel, wat ik nu deze week zie van Team DSM, als zij ervoor kunnen zorgen dat Jacobsen goed wordt afgezet in die wasmachine, dan is hij voor mij, met die snelheid en die kracht die ik gezien heb, echt kandidaat winnaar voor meerdere Giro-ritten.
Ja, ze zijn natuurlijk hartstikke mooi nieuws zijn. Ze hebben veel geïnvesteerd in het opzetten van eigenlijk in die transformatie terug naar sprintploeg. Het hele transferbeleid daar bijna op aangepast. Veel Nederlanders. Dus ja, Nederlands succes, dat zullen een hoop van onze luisteraars natuurlijk van harte toejuichen.
Ja, absoluut. En wat ik zeg, het heeft gewoon echt wel tijd nodig gehad. Ik sprak dus met Fabio, die was ook echt niet tevreden over hoe het tot nu toe is gegaan. Dat het echt beter moet. Nou, dat is ook wel zo. Onlangs hebben ze nog een sprintkamp gehad in Nederland. Waar ze echt nog echt puur op die sprint gefocust hebben. Nou, natuurlijk kun je dat niet nabootsen hoe het in een wedstrijd is geweest. Maar ja, daar hebben ze toch met Van den Berg en Lund Andresen wel besproken wat er moet en wat er nodig is. En als je dan nu toch ziet dat het in die eerstvolgende koers daarna twee ritzegens oplevert, dan is dat natuurlijk wel heel lekker voor het vertrouwen. En ga je gewoon met een goed gemoed richting de Giro.
Ja, en we zeiden altijd, althans begin van het jaar heb ik ook gezegd van ja, alle druk komt op Jacobsen te liggen. Hè, wat betreft in die grote rondes dan voor de sprints. Maar nu met Tobias Lund Andresen, die dus ook die Giro gaat rijden, heb je wel nog iemand die als het net wat lastiger is, of als om wat voor reden dan ook, en een lekke band is en of gelost wordt, dat je met Andresen nog iemand achter de hand hebt. Eigenlijk een tweede kans hebben.
Ja, die als lead-out gewoon straks heel veel snelheid gaat hebben. En hè, ik heb dat in die podcast al gezegd in januari, waar we een heel indrukwekkende Van Poppel en Welsford hebben gezien. Die overigens in deze ronde van Turkije er totaal niet aan te pas komen. Welsford raakt constant het wiel kwijt van Van Poppel, die dan zelf maar sprint. Ik ben wel benieuwd.
Van Poppel zit er wel wint die rit.
Zeker.
Teruggezet.
Ja, nee, zeker. Alleen het is wel zo dat Van Poppel inderdaad daar wel zit. Maar Welsford niet. En die moet het straks in de Giro ook gaan doen. En toen hebben we dus echt wel gezegd van... Goh, ja, weet je, dat ziet er goed uit. En Jacobsen is natuurlijk gewend om bij Quickstep redelijk van voren te beginnen. En dan is hij op zijn sterkst. En ja, dat lukte dus in die eerste rit van de Ronde van Turkije. En als ze dat voor elkaar kunnen boksen in de Giro, nogmaals wat ik zeg, dan is Jacobsen met zijn kracht en zijn snelheid gewoon voor mij kandidaat winnaar voor meerdere ritten.
Ja, volgende week gaan we je dieper in op de Giro d'Italia. Dan verschijnen dus ook alle voorbeschouwingen. De voorlopige deelnemerslijst, die staat al online. Al zie je ook maar weer. We weten van een aantal renners dat ze de Giro niet gaan rijden. Die verschijnen dan toch nog op die voorlopige deelnemerslijst. Dus pin je er, zeker voor het invullen van bijvoorbeeld je Wilfried ploegleider, er niet blind op wat daarop staat, want het klopt nog niet allemaal. Ronde van Romandie is ook bezig.
Ja.
Dat begon met een proloog van iets meer dan 2 kilometer, nog geen 3 kilometer. En hij wint in 1 keer Michael Zeilaert voor het eerst in de World Tour. Nou, natuurlijk weer gelijk de vraag van wie is hij? Een man die al een tijdje zich als prof in opkomst is. En nu dus op het allerhoogste niveau een wedstrijd te pakken heeft.
Ja, hartstikke mooi. Want dat is wel iemand die, ja goed, voor de echte wielerkennis die de sport al even volgen, mag het eigenlijk geen verrassing heten dat hij het daar goed doet. Want eigenlijk is hij in prologen al jarenlang iemand die meedoet. Ik moest ook meteen terugdenken aan de Baby Giro van 2019. Toen wij nog...
dat was nou niet de eerste gedachte waar ik aan moest terugdenken. Maar nee, heel fijn dat jij dat wel doet.
Ja, nou ja, goed. Nee. We hadden toen echt nog dat we nog met zeg maar clubwatchers werkten. In het Conti en belofte wielrennen. Nou, hij reed toen nog bij Hagens Berman Action. En ik weet nog heel goed dat hij toen ook derde werd in de proloog daar. Dat ik nog een interview met hem gedaan heb. En ja, het bijzondere was, hij brak zijn schoen toen in de laatste bocht. Waardoor hij echt net een seconde tekort kwam voor de zegen daar. En dus op één pedaal finishte eigenlijk. Ja, en dat maakt het verschil tussen winnen en verliezen. Nou, hij komt natuurlijk van de baan. Hè, daar heeft hij zijn achtergrond. Is specialist. Maar jullie,
ik wil dan toch nog even jouw geheugen testen. Kan je hier even shinen? Wie won die proloog? Of heb je het opgezocht?
Nee, ik heb het niet opgezocht. Maar ik denk uit mijn hoofd dat Ethan Hayter die proloog won.
En wie werd tweede?
Ik denk Mikkel Bjerg.
Nee, dat is sprinter van Australische sprinter van Alpecin.
Dat zal dan Caden Groves zijn.
Dat was Caden Groves, die werd daar tweede. Ja. Nou goed, toch de winnaar goed. Goed, ga verder. Toch een half baanwielrennen.
Ja. Ja, hij komt natuurlijk van de baan en is daar een specialist op de kilometer en de achtervolging. Nou ja, dat is wel een inspanning die ongeveer net zo lang duurt als zo'n ultrakorte proloog. Maar ook door de jaren heen in andere prologen is hij er altijd dichtbij geweest. Dus dit is echt een jongen die zich daarin specialiseert. Hè. In het verleden hebben we een Jimmy Angouvan gehad die dat goed kon. Patrick Gretsch zijn echt van die namen die altijd in zo'n heel korte proloog kwamen bovendrijven. En ja, ik denk dat Zeilaert dat ook in zich heeft. Is natuurlijk de vaste lead-out van Arvid de Klein. Ook op dat vlak heel succesvol geweest al de laatste 2 jaar. Heeft het lastig gehad. Met nou ja, de druk van zijn achternaam toch wel. Dat het niet altijd makkelijk voor hem is geweest dat hij Zeilaert heeft. Is natuurlijk het neefje van Michael Zeilaert, die voorheen de Roompot-ploeg onder meer had. Nu de grote basis achter de Zesdaagse van Rotterdam. Kleinzoon van Ron Zeilaert. Nou ja, is ook een gearriveerde naam uit het baanwielrennen. Via Hagens, Berman en Zeg, wat toch wel 2 gerenommeerde opleidingsploegen zijn geweest, toch niet helemaal die stap naar de profs kunnen maken. Ondanks dat hij als laatste jaar junior ook bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen won, U19. Maar toch via Volker Wessels, via de winst in, zeg ik, Dorpen, Omloop, Rukve en Olympiastour van 2 jaar terug, de kans kreeg bij Tudor. En ja, daar volledig opbloeit. Samen met Arvid de Klein en ook Rick Pluimers. En nu, notabene in het thuisland van zijn ploeg, deze hele dikke vis binnenhaalt.
Ja, goed getimede zegen.
Precies, goed grapje. Hou ik van, waardeer ik.
En 4 jaar contract, hè, dat vind ik ook nog wel het mooie. Daarvan heeft hij natuurlijk nu eentje al achter de rug. Maar tot en met 26 ligt hij daar vast.
Ja, onlangs opengebroken en verlengd. Dus dat, ja, daar spreekt wel heel erg vertrouwen in uit. En dat je dat dan op deze wijze terug kunt betalen voor een ploeg die meedoet uit Zwitserland op wildcardbasis in de Ronde van Romandie. Ja, ik zag ook Cancellara onder meer een selfie met hem trekken. De grote baas daar natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
Ja, Leidenstrui is hier inmiddels wel al kwijt. Die is overgegaan naar Gaudon van Azur Desert. Daar moeten we het ook eens een keer over gaan hebben. Dat is misschien een goede voor volgende week, want die ploeg, het was altijd een beetje een ploeg in het slop, maar die zijn zal het dan toch echt de fiets zijn? De Van Rijssel. Maar die zijn het in één keer heel goed aan het doen. Daar gaan we eens dieper in duiken. Maar dat bewaren we voor een andere aflevering. Volgende week dus een grote vooruitblik op de Giro d'Italia. Vond je deze aflevering leuk? Geef ons dan 5 sterren op Spotify en op Apple Podcasts. En je kunt deze podcast ook kijken via Spotify, maar ook op YouTube. En wij zijn er volgende week weer terug met een nieuwe aflevering. Dank voor het luisteren en graag tot dan. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.